Hartelijk welkom vanavond. In het bijzonder natuurlijk Philip en Gert en iedereen, de gasten in ons midden, de gemeenteleden. Het is, we hebben echt ernaar uitgezien, het is de tweede avond nu dat we hier zo samen zijn. En het gaat over het natuurlijk over ons geloof, het gaat over man en vrouw zijn, over homoseksualiteit, het huwelijk. Vooral ook vanavond over identiteit. En ik ben ontzettend dankbaar dat jullie hier zijn, Gert en Philip. Tijdens die beruchte week van Nashville, toen het hele land op de kop stond en over deze thema's heel intensief gesproken werd, toen heb ik ontzettend veel geleerd in die week. Er waren vrouwen en mannen met homoseksuele gevoelens die onze eredienst wilden bezoeken. En dat kwam groot in de krant. En we wisten eigenlijk niet wie er zou komen. En dan krijg je eigenlijk een thema wat dit hele gevoelige thema, wat echt de identiteit van mensen erg raakt. Dat werd een thema van eigenlijk angst. Was heel erg beladen. Onzekerheid, vragen bij de gemeente en bij onszelf ook, wat gaat er nu gebeuren? Komen er relletjes? Moet je de christelijke waarheid verdedigen? Moet je daarvoor op de bres staan? Het was zo erg dat het hoofd van radicalisering en terrorisme van Roermond, dat die met mij contact opnam, dat ze alles eigenlijk aan het screenen waren, wat er hier naartoe zou komen. En ook tijdens de eredienst, toen we hier zo samen die mensen hebben ontvangen, toen was er eigenlijk een politie die steeds hier rond aan het rijden was om een oogje in het zeil te houden. En in die bewuste week had ik contact gezocht, heel regelmatig contact gezocht met degene die de leiding had van de groep die zou komen van LHBTI'ers die de eredienst wilden bezoeken. En tijdens die week, toen bouwden we in die week echt een relatie met hun. Ik heb veel met hun telefonisch contact gehad. We leerden ons kennen. En toen gebeurde eigenlijk, ik vind zelf een klein wonder. Ze was niet meer de transgender en ik was niet meer de hetero-voorganger. We leerden ons kennen als Miel en Bea. En twee mensen die heel erg verschilden van mening over de thema's die we hadden, maar intens respect kregen voor elkaar. Dat was zeer ingrijpend eigenlijk. Ik ging zien hoe ingrijpend het was in haar gevoelens, hoe ingrijpend was de afwijzing die ze ervaren had, en dat die seksualiteit van haar, de transgender zijn, diep geworteld was. En dat ze daarin haar identiteit gevonden had. En die ontmoeting op zondag met deze bijzondere mensen vanuit Maastricht. Dat heeft niet mijn mening veranderd over het onderwerp. Maar dat heeft wel mijn houding veranderd. Omdat dit mensen waren en ook de houding van hun naar ons toe. Dat zag je gewoon ook na die avond. De houding die veranderde. We waren het niet eens, maar er was een intense houding van respect en van waardering voor elkaar. En zo wilde ik eigenlijk ook de avond beginnen met gebed. Doordat we over het thema heel veel leren. En die kennis die kun je opslaan in je hoofd. En dat zou kunnen betekenen dat je misschien nog meer afstand gaat nemen. En dat is absoluut niet de waarde van zulke avonden. Dat we echt door de kennis ook weten dat we relaties mogen bouwen. En dat het niet gaat over een hetero of een homo of een transgender of hoe het ook genoemd wordt. Maar dat het gaat over mannen, vrouwen, mensen die geschapen zijn naar Gods beeld. En zo wil ik eigenlijk deze avond opdragen en met jullie samen echt voor God gaan staan en deze thema's die zo intermenselijke, diepgaande onderwerpen zijn dat we ook echt misschien iets mogen ervaren, dat we meer kennis over het onderwerp krijgen, Maar dat ook het belangrijk is, de houding die we hebben naar anderen toe. En zo wil ik heel graag jullie voorgaan in gebed. En als jullie kunnen, dan wil ik je vragen om te gaan staan. Vader, we willen u zo danken dat we vanavond echt uw woord mogen openen. En we bidden voor Gert en voor Filip die ons willen leiden vanavond. En we willen u zo danken, Heer, dat we uw heerlijkheid zoeken in alles. En in het bijzonder niet alleen met veel waarheid dit thema bekijken. Maar ook zoals het de vorige avond was, met veel genade. Dat de genade en de waarheid door de Heer Jezus is gekomen. En we willen u zo danken, Vader, dat u ons echt wilt leiden. En dat u een diepe bewogenheid heeft voor deze wereld. Dat u uw Zoon gegeven heeft. Die hebben zo de laatste weekend hebben we echt Goede Vrijdag gevierd en Pasen gevierd. En we willen u zo ontzettend danken dat door het lijden heen de verlossing is gekomen. Dat door het lijden heen is majesteit gekomen. En we willen u zo danken dat we u zo mogen eren vanavond. We dragen zo deze avond aan uw genade op. We danken u voor uw liefde. We danken u, Heer, dat u wijsheid heeft gegeven. Maar in het bijzonder danken we u ook dat we Jezus hebben leren kennen. En dat Gods woord hem openbaart in zijn volle glorie. En zo willen we naar deze dingen kijken om u te verheerlijken in Jezus' heilige naam. Amen. Ga hier zitten. We zullen, zeg maar, Filip en Gert, die zullen tot ongeveer 9:00, 9:05, 9:10, ligt eraan hoe het verloopt, maar om 9:00 is eigenlijk gepland om koffiepauze te hebben. Dan is er gelegenheid om vragen, zeg maar, op te schrijven. Dat helpt altijd als je dus het schriftelijk eigenlijk formuleert. En dan gaan we de laatste gedeelte van de avond, daar zullen we dan... zullen zij dan de vragen gaan beantwoorden. En na de schriftelijke vraag, als er daarna nog tijd is, kunnen er waarschijnlijk ook nog mondeling vragen worden gesteld. Maar zo is een beetje, zeg maar, het spoorboekje van vanavond. Dan geef ik nu het woord aan Filip.
Goedenavond. Wie van jullie was aanwezig 2 weken geleden? Het meeste. Nou, mooi. Ze zijn teruggekomen. Dat is een goede signaal. Nou, het is fijn om hier nog een keer te zijn. Ik wil graag beginnen eerst met een korte herhaling van afgelopen 2 weken geleden. En daarna wil ik graag aandacht geven aan het belangrijke onderwerp van identiteit. En dan Gert zal meer focussen op gemeente zijn, de pastoraal. Hoe voelt een homo in een kerk? Hoe kan het beter? Hoe kunnen wij homovriendelijke kerken ontwikkelen? Dat een beetje. Wij noemen het de derde weggemeentes. Nou, de website vernieuwd.com, we hebben begonnen, de idee kwam misschien 1 jaar geleden of zo. En ik zag dat het was wel belangrijk om samen met homo's dit te doen. Dus we hebben dit team samengesteld. Dat is Gert is mijn schoonbroer. En ook met homogevoelens. En Kees Jan vanuit Zeeland. Die zal een beetje later 3 minuten van hem horen op een video. En Donna, die hier was 2 weken geleden. Ook met lesbische achtergrond. En, omdat alles wat wij schrijven, voordat het op de website komt, wij toetsen het alle 4. En dan, nee, je kunt dat echt niet zeggen of zo. Of nou, een beetje zo, of een beetje zo. Nee, nee. Nou, uiteindelijk komt het de waarheid op een manier die past. En dat is wel belangrijk. Dus dat agenda, we hebben dat al gehad. Nou, een samenvatting van afgelopen keer. We begonnen met het belang van je manier van denken. Dat je manier van denken bepaalt hoe wij leven. Het is niet je leven en hier is mijn denken. Nee, je moet echt voorzichtig zijn met de manier van denken, omdat dat bepaalt hoe je leeft. En ook dat je manier van denken is ontzettend beïnvloed door je omgeving. Ik heb jaren in Engeland gewoond, half mijn leven in Zuid-Amerika gewoond, nu 10 jaar in Nederland gewoond. En je merkt hoe Ja, 10 jaar in Nederland, dat doet iets met mij. En mijn broer zegt, nou, je wordt een beetje liberaal, Philip. En ik denk, nou... nou, hij zit nog in Zuid-Amerika, dus de gedachtegoed blijft een beetje... Maar ik heb veel interactie met veel mensen. En dan, ja, je denkt, nou, dan zoek je een weg die past bij Gods woord. En toch, nou, als de Bijbel niet duidelijk is, dan moet ik ook niet zo duidelijk zijn. Dus nou, waar het zwart is, dan moet het zwart zijn. Waar het wit is en waar het grijs, dan je moet dat wel ook geven. De kerntekst die heeft mij over de jaren wel bemoedigd, is dit... En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. De wereld heeft een bepaalde stroom. We gevraagd niet gelijkvormig te zijn, niet te volgen. Maar veranderd door transform, door metamorfose, door de vernieuwing van je denken. Dit is Gods manier om mij en jou meer zoals de Heer Jezus te maken. Soms door een ingrijpende iets van de Heilige Geest. Soms door maar andere methode, maar normaal is door de veranderingen van je denken. Daarom komen jullie samen om de Bijbel te bestuderen. Niet voor de lol of zo. Nou, het kan ook gezellig zijn, maar het idee is te beginnen te denken meer en meer zoals God denkt. En dan zullen wij proeven dat Gods wil wel behagelijk is. Volmaakt. Dus onze manier van denken in de Westen, in Europa, is beïnvloed door 3 grote stromen. Ik sprak iets jaar geleden in Colombia over dit onderwerp. En ik dacht, nou, Colombia heeft een 4e stroom van de Indiaan. Mensen die woonden in Colombia vroeger. En dat bepaalt hoe mensen reageren. Maar nou, in Europa zie ik deze 3 grote stromen. De ideeën vanuit de kerktijd. 1500 jaar met een monopolie van christendom in Europa. Of tenminste de kerk. Nou, dat heeft wel een invloed op gedachtegoed. En dan de moderne tijd, vanaf de verlichting en zo, waar geloof was een beetje van kant gezet en de focus was meer rationeel, meteren, dingen doen. En dan de postmoderne tijd. Een reactie tegen de strak logische manier van denken, of blote logica. En ik voel het, volg je hart. Nou, dat is wel belangrijk tegenwoordig. Als je het voelt, nou, het moet prima zijn. Wees jezelf enzovoort. Deze 3 stromingen. Hebben een invloed op jouw manier van denken. Als ik vraag welke van de 3 stromingen is het beste? Nou, iemand zegt een tijd geleden, nou, het beste is de sterretje, want Jezus was geboren, het jaar 0. Dat is echt zo. Nou, de kerktijd was ook redelijk streng, hoor. De bijl van God die gegeven wordt door de katholieke kerk en ook de protestantse kerk, redelijk streng en niet zo bijbels. En de moderne tijd, de verlichting was sterk gedreven door christenen. Ze dachten, nou, de wereld is door God geschapen, wij kunnen over God ontdekken door beter te studeren. Nou, dat is prima, mooi. En je gevoelens, nou, voor een lange tijd, je denkt, nou, gevoelens zijn niks, je moet alleen je hersenen gebruiken in je dienst. Maar we zijn mensen met gevoelens. 100 jaar geleden, als je stond in de dienst met je ogen stil zo, iedereen dacht, wat een geestelijke man. Hij beweegt niet. Ja? Vol van Gods geest. Maar tegenwoordig, als je beweegt niet, dan mis je iets. Je moet wel emoties laten zien in de dienst. Het is dezelfde God, dezelfde mens, maar er is een verandering in cultuur. Nou, we hebben onze focus gehad op 3 belangrijke onderwerpen. Het onderwerp van waarheid. Dat in de tijd van de kerk, waarheid was door de kerk gegeven. Bijbel plus de kerk, traditie van de kerk. Maar iets belangrijk was dat de waarheid was objectief. Ook als je in de moderne tijd, je kunt het meten en iedereen vecht, nou, dit is waar, dit is niet waar. Dit was. Maar in de postmoderne tijd, de waarheid is subjectief geworden. Dus iedereen kan zijn eigen waarheid hebben en we moeten dat leren respecteren. Maar de Bijbel, we zien, is dat de waarheid is objectief. Dat Jezus is de waarheid, maar ook Gods woord is de waarheid. Je moet nooit kiezen tussen Jezus en de Bijbel. Uw woord is waarheid. Ook over moraliteit. C.S. Lewis is een verhaaltje over zijn boten. We hebben gezien dat de moraliteit heeft 3 elementen. De kwaliteit van de boot, van jezelf... Geen botsing, de relaties en de juiste bestemming. En deze 3 elementen zijn belangrijk in moraliteit. Tegenwoordig, de focus is alleen op nummer 2, geen botsing. En als je doet niemand pijn, het moet goed zijn. Maar voor God, wat gebeurt in jouw hart, in jouw hoofd, is ook belangrijk. Je motivatie voor God is wel belangrijk. En ook de bestemming, waarom doe je dingen? Wat, de glorie van God is de motor, de bestemming van ons leven. En dan, we hebben gezien over gezag. Dat tegenwoordig, mensen hebben echt, we hebben wel een probleem met gezag. Ook christenen, ook wedergeboren christenen, ook oudere mensen. Niet alleen de jongen. We hebben dat idee dat niemand heeft het voor het zeggen. Ik ben mezelf, ik bepaal zelf. En dat maakt het wel moeilijk soms om de Bijbel goed te kunnen bestuderen. We hebben over seksualiteit. Dat God schiep de man en vrouw. Seks hoort alleen binnen het huwelijk. En daar is het beschreven als iets positiefs. Seksualiteit is niet door Hollywood, het is echt door God bedacht. Het is positief. Het huwelijk is een verbond. Altijd in de Bijbel, het is tussen een man en een vrouw. Gezinnen zijn altijd met papa's en mama, vader en moeder en kinderen. Homoseksualiteit, homorelaties van liefde en trouw waren ook bekend toen de Bijbel geschreven werd. Echt belangrijk. Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen, nou, wat gebeurt vandaag was onbekend in de tijd van de Bijbel. Dus de Bijbel heeft niets over het te zeggen. Het is een leugen en het blijft een leugen ook als mensen het herhalen. Ja, ook op papier blijft het een leugen, ook in het leugen blijft een leugen. De Bijbel is altijd negatief over seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Nou, dat is een korte samenvatting. We hadden de Bijbelteksten vorige keer, maar nou, wij moeten wel een beetje vooruit gaan boeken. Nu over dit onderwerp van identiteit. Wie ben ik? Hoe kan ik dat ontdekken? En voor Nederlanders die houden van keuzes, heb ik een keuze erin. Nou, de woord identiteit, het is een redelijk moderne woord. Ik kan me herinneren dat jaren geleden je over identiteitskaarten, je hebt het in Nederland. Ik ben geen Nederlander, dus ik heb geen Nederlandse identiteitskaart. De Britten willen niet hebben, dus ik heb alleen een paspoort. Maar in andere landen, een ID-card is altijd, je moet altijd in Colombia, je moet altijd een ID hebben. Zonder een ID ga je naar de gevangenis met de politie. Iedereen moet laten zien wie. Maar wat is je identiteit? Je naam? Je geboortedatum? Gender? En soms, ja, en een persoonsnummer. Iedereen kreeg een nummer. Nou, dat is jouw identiteit. Een nummer plus je naam. Nou, redelijk beperkt zou ik zeggen. Maar in de christelijke wereld, dat woord identiteit, van mijn gedachte, in de laatste 20 jaar ongeveer, heb ik dat woord identiteit gehoord. En het begint door boeken van Neil Anderson, jouw identiteit in Jezus, 7 stappen enzovoort. En dan, toen ik naar Nederland kwam 12 jaar geleden, conferenties over je identiteit in Jezus. Identiteit was een buzzword en het wordt wel populair, identiteit. Nou, hoe vaak komt dat woord identiteit in de Bijbel? Nooit. Dus als je googelt, je moet iets anders zoeken. Als de identiteit gaat over wie ben je, nou, er zijn veel Bijbelteksten over wie ben je. Maar de woord identiteit komt niet in de Bijbel voor. En daarom zou ik zeggen, een beetje voorzichtig met dat woord identiteit. Als het woord komt in de Bijbel voor, dan is het geankerd in iets. Maar moderne woorden, nou, die veranderen in de loop van tijd. Mijn voorstel dan is dat identiteit heeft 2 elementen, zou ik zeggen. Je kernidentiteit en je secundair identiteit. Of als je vindt dat niet zo mooi, nou, dan je kunt praten over je ware identiteit in het centrum en je persoonlijke eigenschappen in de groene stuk. Bijvoorbeeld, ik ben een mens en geen dier. Nou, Dat is fundamenteel. Dat is een deel van mijn kernidentiteit, zou ik zeggen. Ik ben een mens. Je ras. Je bent wit of bruin of zwart of geel of rood of wat dan ook. Nou, je ras. Nou, het beschrijft iets over jou, maar ik zou niet zeggen dat jouw ras is kernidentiteit. Het is secundair identiteit. Jouw fingerprints. Nou, het is een deel van je identiteit, hè? Maar ik zou zeggen, niet echt je kernidentiteit. Ook zonder handjes. Ik bleef mezelf zonder fingerprints. Ja, ook zonder nummer. Dus nou, maar het is, ik heb het wel. Dus het is een deel van de eigenschappen van wie ik ben. Dus ik zal nu zeggen dat zulke dingen zijn deel van mijn secundair identiteit. Ben ik een man of een vrouw? Ik zou zeggen, dat is deel van je kernidentiteit. God heeft jou gekozen. Je hebt geen keuze. Dat is iets moois over je kernidentiteit. Dat je kernidentiteit is aan jou gegeven. De kunst om christen te zijn is om onze identiteit te ontdekken, te geloven, te omarmen en te leven uit die identiteit. En dat is een boodschap niet alleen voor mensen met homogevoelens of transgender of dysforie, maar het is een les, wat ik zeg nu, het is een les voor elke christen. Nou, je kernidentiteit van buitenaf bepaald. Veel mensen, dit is fout, maar veel mensen proberen hun kernidentiteit te bepalen van iets van buiten. Misschien kom je van een gezin met veel geld. Je hebt een goede baan, je hebt echt veel geld of een mooie huis. Nou, het is mooi, niet iedereen heeft veel geld. En jij wel, nou mooi. Maar dat is niet een deel van je kernidentiteit. Het is een eigenschap, persoonlijke eigenschap. Het is jouw bankrekeningnummer, het is jouw huis. Maar als je maakt van je geld jouw kernidentiteit, het is makkelijk om trots te worden. Het is makkelijk om andere mensen op een andere manier te zien. En als een financiële crisis komt, je hele leven wordt in verwarring. Sommige mensen denken, nou, zijn lichaam is zo belangrijk. Met grote spieren of zo. Het was een foto toen ik een beetje jonger was en zo. Dus, het is niet mis om grote spieren te hebben. Maar, of een mooie gezicht, of een mooie lichaam. Maar daar moet niet jouw kernidentiteit zijn. Je bent zoveel meer dan jouw lichaam. Maar het is wel een deel van wie je bent. Dus het is een deel van je secundaire identiteit, niet je kernidentiteit. Sommige mensen zijn zo blij met een diploma. Veel mensen hebben niet naar de universiteit gegaan, maar ik wel. En ik heb een master's en ik heb een PhD. En dan, ze zoeken elke moment om dat te kunnen zeggen dat ik heb een diploma. Ik denk, het is mooi dat je hebt een diploma. Maar trek niet jouw diploma als een deel van je kernidentiteit. Of een waardigheid. Ik ben wat ik heb, je bent veel meer. Ik ben wat ik kan doen, je bent zoveel meer. Ik ben wat anderen over mij zeggen, dat is wel super gevaarlijk. De opinie van andere mensen verandert redelijk snel. En we zijn zoveel meer. Dus veel dingen van buiten bepalen wel misschien persoonlijke eigenschappen, de secundaire identiteit, maar niet je kernidentiteit. Een andere insteek is dat je kernidentiteit is van binnenuit bepaald. En dit is redelijk populair met mensen met postmoderne gedachten. Ik ben wat ik me voel. Ik voel dit, dus dat ben ik dan. Of ik heb een keuze. Ik kies te zijn wie ik wil. Of ik bepaal zelf wie ik ben. Dus je identiteit vanuit jezelf, zonder referenties, vanuit jezelf. Je denkt, ik bepaal wie ik ben. Ik zeg het, spreek het uit. En iedereen moet dat respecteren. En zulke kernidentiteit gebaseerd op je eigen gevoel is een kwetsbaar identiteit. mensen die dat doen, blijven vechten om mensen te... Ja, je moet willen respecteren. Elke gedachte van die buiten, dat je zegt, nou, je bent niet... Je moet vechten om dat in stand te houden. Dus geen goede plan. De voorstel is dat je kernidentiteit is van bovenaf bepaald. Niet van buiten, niet van binnen, maar onze identiteit als christen is van buitenaf bepaald. Van bovenaf. Dat wat God, hoe God jou en mij ziet, dat is wie ik werkelijk ben. Ook als het voelt het anders. Ook als andere mensen zeggen iets anders. Maar hoe God mij ziet, door zijn woord, door Gods geest, hij laat mij zien, dat is wie ik werkelijk ben. De kunst dan is om dat te ontdekken, te omarmen en op basis van die identiteit, uit die identiteit te leven. Een tip. En ik geef dit aan jeugdkampen in een normale kerk, dus ik geef het hier ook. De tip is, verbind nooit je kernidentiteit aan een eigenschap van je gebrokenheid. Wij leven in een gebroken wereld. En iedereen van ons is gebroken op één of twee of verschillende plekken. Iedereen van ons heeft een gebroken seksualiteit geërfd. Iedereen van ons heeft... We hebben allemaal wat. Amen. Het is gewoon zo. En dat onze gebrokenheid is een deel, onze specifiek vorm van gebrokenheid, is een deel van onze persoonlijke eigenschap, onze secundaire identiteit. Maar mijn stelling is, verbind het nooit aan je kernidentiteit. Ik heb 3 dochters en een zoon. Mijn zoon heeft een probleem met zijn hart. Hij heeft 2 tunnels in zijn hart en hij wacht nu voor een nieuwe operatie, voor een nieuwe klep en zo. Dus vanaf klein, vanaf geboorte, hij is een hartpatiënt. Altijd een beetje voor jaren met blauwe lippen en dun en zo. En ik zeg, nou, je bent een hartpatiënt, maar verbind niet jouw kernidentiteit aan je hartprobleem. Je bent een geliefde kind van God, die heeft een hartprobleem. Dat is veel anders. Als iemand worstelt met depressiviteit, je bent niet een depressieve persoon of een depressieve christen. Je bent een geliefde kind van God die worstelt met het probleem van depressiviteit. In onze fanmaatschappij, maar in Europa, als je oud bent, je bent nutteloos. Tenzij je hebt veel geld, dan je blijft redelijk nuttig, totdat er geld op is. Een beetje kort door de bocht, maar dus je moet wel voorzichtig met je centjes. Dus je krijgt christenen die voelen zichzelf nutteloos als ze 75, 80 jaar oud zijn. En denk, nou, je blijft een geliefde kind, dochter van God, die worstelt met de gebrokenheid van ouderdom. Je bent geen oude tut of zo. Het is niet een spel met woorden, het is een werkelijkheid. Nou, wat plek geven wij aan de homo-gevoelens? Nou, het is een werkelijkheid dat sommige mensen hebben dit gevoel voor dezelfde geslacht. Wat doe je ermee? Zeg, nou, het is een deel van de gebrokenheid van de wereld. Je hebt er niet voor gekozen, het is zo. Maar jouw keuze is, nou, verbind je dat aan je kernidentiteit? Of is het een... Of kan je zeggen, nou, het is niet mijn kernidentiteit, maar het is wel iets dat ik beleef. Dus mijn stelling is dat de gevoelens van trans of homoseksualiteit of zo niet te verbinden aan je kernidentiteit. Sommige christenen dan zeggen, nou, dan je moet nooit zeggen dat je een christen homo bent. Ik denk, nou, sommige christenen homo zeggen, nou, ik ben een christen met homogevoelens, met. Maar mijn stelling is dat, nou, als iemand zegt, nou, ik ben een christen, een homo-christen, maar de homo betekent persoonlijke eigenschap, niet kernidentiteit. Dan denk ik, oké, dat is een voorkeur. Ik respecteer dat voorkeur. Een trauma. Een trauma, als iemand trekt een trauma naar de kernidentiteit. Je bent altijd een slaaf, en gekleurd je hele leven door een trauma. En bepaalde, je bent invalide, ik ben een, of een bepaalde ziekte of zo. Het is een werkelijkheid, we hebben een gebrokenheid. Begrepen jullie hoe belangrijk het is om een eigenschap van je gebrokenheid niet te verbinden aan je kernidentiteit? En dat is wel een keuze. En een keuze niet alleen voor homo's, maar voor elke christen. Nou, wat is onze kernidentiteit dan? Nou, onze kernidentiteit is bepaald door de eerste schepping. En als je christen bent, ook door de tweede schepping. De nieuwe schepping in Jezus. Nou, in de eerste schepping, God heeft gekozen, niet mij, niet jou. God heeft gekozen om jou een mens te maken en niet een koe. Of een paard. Je hebt geen keuze. Je bent geboren als een persoon. Nou, dat is een deel, dat is een keuze die God heeft voor jou gemaakt. En dat hij heeft gekozen om onze beelddragers van God te maken. Beelddragers als een man of een beelddrager als een vrouw. Mijn vrouw Anneke, zij verspiegelt God als een vrouw. Ik verspiegel God als een man. Er zijn eigenschappen van mannelijk en vrouwelijke eigenschappen in God. En wij kunnen dat spiegelen als man of een vrouw. En dan met de nieuwe schepping. Als wij komen tot Jezus, wij komen tot bekering, wij worden een kind van God. En dat is niet niks. Wij zijn kinderen, zonen en dochters van God gemaakt voor onze hele bestaan. Het is iets die merkt onze kernidentiteit. En uit die kernidentiteit kiezen wij om te leven. Ik ben niet meer een zondaar. Ik hoor sommigen zeggen, nou, ik ben een zondaar, ik doe mijn best. Maar christen zondaar. Ik denk, nou, verbind niet dat zondaar ding aan jouw kernidentiteit. Je bent gereinigd door de Heer Jezus. Je bent schoongemaakt. De bloed van Jezus heeft je gereinigd. Dus je bent een heilige. Dat is de mooie Bijbelse naam. Dat is jouw kernidentiteit. Je bent een heilige die helaas af en toe zondigt. Je bent een dienaar van God. Echt ook. En daarvan, nou, dit is echt. Paulus was trots om te zeggen, ik ben een slaaf van de Heer Jezus. We denken slaaf, vieze woord. Nee. Ik ben een vrijwilliger van Jezus. Dat klinkt een beetje meer modern of zo. Maar Paulus was blij. Nee, hij zag zichzelf als een slaaf van een goede baas. Jezus. En dat bepaalt zijn manier van leven. Kijk eens hoe belangrijk jouw kernidentiteit is. Je maakt een keuze. We zijn een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in mij. En dat is ook een eigenschap van mijn kernidentiteit. Ik ben licht. Nou, er zijn veel meer dingen. De Bijbel, alles wat de Bijbel zegt over jou en mij, dat is onze kernidentiteit. Het verandert niet. Het blijft. Wat God zegt over mij, over wie ik ben, dat is wie ik werkelijk ben. Elke idee dat je hebt, die past niet bij wat God over jou denkt, is gewoon een leugen. En als je gelooft een leugen, je pakt een leugen, je brengt dit in je kernidentiteit, het bepaalt ook je manier van leven. Kies dan om uit die identiteit, die door God aan jou gegeven is, uit die identiteit te leven. Dus, onze identiteit. Is het door ons, hebben wij een keuze? En ik denk, nou, het is aan ons gegeven. Het is een werkelijkheid. En onze keuze is dat te geloven, te omarmen en uit die identiteit te leven. Nou, nu zal ik 3 minuutjes van Kees Jan aan jullie laten horen.
Op de website, de hele 29 minuten, maar ik pak een klein stukje.
Hier rond man en zei, kom jij naar voren en ik heb dit woord van God van jou. En een heel belangrijk ding wat ik leerde, was over identiteit. En waarin ik tot ontdekking kwam dat ik mijn homoseksuele gevoelens heel erg aan mijn eigen identiteit had gekoppeld. Dat ik zei, ik ben homo en dat is mijn identiteit. En in de periode van herstel wat ik leerde, was dat leer uitgaan van je identiteit in Jezus. In plaats van je homoseksuele gevoelens te verbinden aan jezelf. Ik had zoiets van, ik heb homoseksuele gevoelens, dus ik ben het. Dus ik had mijn gevoelens gekoppeld aan mijn identiteit. Hoewel ik leerde, de waarheid, Gods woord, dat is de waarheid. En dat staat boven mijn gevoelens. Mijn doel is meer op Jezus lijken. En niet op, om een aards gelukkig leven te leiden. En daarin had ik ook geen idee tot hoever die weg van verandering zal gaan. Ik ben een kind van God en ik heb homoseksuele gevoelens. Waarmee ik mijn homoseksuele gevoelens niet ontkende. En ze ook niet wegdrukte, maar ze wel een hele andere plek in mijn leven gaf. Dat ik ze heel duidelijk daarnaast zette. Ik ben kind van God en ik heb homoseksuele gevoelens. En vanaf dat moment heb ik mezelf nooit meer homo genoemd. Kees Jan met homoseksuele gevoelens. Waardoor dat een hele andere plek ging nemen. Misschien denk ik, ja, dat is een andere woordkeus. Maar het nam daarmee een hele andere plek in mijn leven. En doordat ik steeds meer op die waarheid gericht raakte, kwam daarmee eigenlijk mijn gevoelens namen daarmee ook veel meer af. Dus ze namen een veel minder prominente plek meer in mijn leven. Nee, in het begin van dat tweede jaar liet de Heilige Geest me echt steeds meer merken van ik wil, ik heb een relatie voor jou op het oog. En ik had echt zoiets van ja, dat zal dan wel met een vrouw zijn, maar ik moet daar gewoon niet aan denken. Ik heb niks met vrouwen. Maar als u dat wil, dan moet u die zelf maar uitzoeken, want ik heb geen verstand van vrouwen. Dus als u wil dat u met een vrouw trouwt, dan moet u een vrouw voor mij uitzoeken. En als u daar een plan of een doel mee heeft, vind ik het prima.
Ik heb hem ontdekt in Zeeland. Ik denk een jaar of zo geleden, Kees Jan. Hij wordt op Crusada voor 10 jaar of zo zendingwerk. En toen ik heb zijn verhaal gehoord. Hij is nu getrouwd met een vrouw en heeft 3 kinderen. Die is net een jaar geleden naar Nederland teruggekomen. En na een uurtje vroeg hem: hey Kees Jan, heb je nog homogevoelens? En hij was zo ontspannen. Zeg, ja. Als ik zie echt mooie jongen of zo op een beach of zo, ik moet voorzichtig zijn. Maar ik heb ook boosheid. En ik heb soms leeuw. Ik lach, mijn vrouw doet al de werk met de kinderen. En ik heb hebzucht en zo. Dus ik heb verschillende problemen. Maar ik wil graag focussen om meer zoals de Heer Jezus te worden. Dus hij geeft alles een plek. Ik zeg, verschillende verleidingen, maar ik wil graag. En zeg, Philip, God heeft aan hem een bijzondere liefde gegeven voor 1 vrouw. Jacqueline. En toch bleef hij met het trekkingding voor mannen. En dan, ik probeerde hem goed te begrijpen. En ik zeg, Philip, niet zo raar. Jij hebt liefde voor je eigen vrouw. Je moet voorzichtig zijn met de andere vrouwen. Toch? Ja. Ik moet voorzichtig zijn met de mannen. Zo is het. Simpel. Dat hij ons inspireert om een film van te maken. Echt de moeite waard om te luisteren. Nu, ik geef over aan Gert om zijn ervaring met ons te delen.
Zo, goedenavond. Vorige keer was ik mijn briefje vergeten, dus dat was een gratis les om in vertrouwen op God. Dit keer is het wat erger, want ik ben mijn pilletjes vergeten. Dus als ik al te gek doe, dan moet je me zachtjes voorzichtig afvoeren. Ik ga het gewoon proberen. Wat Philip heeft gezegd, dat heeft alles te maken steeds met worden wie je bent. Worden wie je bent. En de dingen die ik nu wil gaan zeggen, hebben daar ook heel veel mee te maken. Worden wie je bent. Ik bedoel dan vooral de tekst die ik vorige keer ook heb genoemd. Lucas 9, vers 23. Zegt Jezus, wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis dagelijks op zich nemen en achter mij aangaan. Nou, ik weet niet hoe dat in deze gemeente is, maar ik heb zelf wel het idee dat de laatste decennia vonden kerken, christenen, die vonden dit allemaal maar woorden, zelfverloochening, schei uit en kruis opnemen en zo. En daarmee is iets heel belangrijks een poos buiten beeld geweest, denk ik. En ik had hier zelfs een uitspraak. Ik had gisteravond was ik in de buurt van Arnhem, wegens een bijbelstudie met een aantal homoseksuele mannen. Je komt nog eens ergens op die manier, maar... En daar stond een stelling. En dat was: het probleem in de kerk is mede zo groot geworden omdat we niet overweg kunnen met de boodschap van zelfverloochening. Toen dacht ik, oh, dat is me uit het hart gegrepen. Want ik geloof dat als wij onszelf verloochenen, dus niet meer ikzelf op de troon, maar Jezus op de troon van mijn leven, en dagelijks ons kruis op ons nemen, niet meer met de hakken in het zand proberen Jezus te volgen, maar mee gaan geven en dicht bij hem blijven, achter hem aangaan, ja, dan ga je elkaar vinden. En dat vind ik echt heel mooi. Je kan die drie ook niet, je kan er niet één wegstoppen. Je kan niet zeggen van, nou weet je wat, ik ga wel achter Jezus aan. Ik ga wel dagelijks mijn kruis opnemen. Maar ik ga niet mezelf verloochenen. Nou, dat hou je gewoon geen dag vol. Die drie gaan samen. En ja, ik vind het ongelooflijk plezierig om die boodschap uit te mogen dragen. Van juist daar waar je allemaal in een gemeente van je levenstroon afgaat en eerst dat koninkrijk gaat zoeken, ja, daar krijgt God de ruimte. En daar ga je juist elkaar vinden. En daar ga je ook elkaar vinden als je met allerlei gebrokenheid zit, waar Filip het over had, of je ziek bent, of je hebt homoseksuele gevoelens, of ja, je hebt misschien geen kinderen wat je heel graag wil, of wat voor dingen er ook spelen in je leven. En dat heeft ook alles te maken, en vaak staat die tekst ook in verband met die volgende tekst, namelijk: wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliest vanwege mij, om mij het wil, die zal het vinden. En het is zo snel, ik zie het bij zoveel mensen om me heen. Totaal niet om te veroordelen, dat wordt tegenwoordig heel snel gezegd. Oordelen, nee, is niet oordelen. Ik neem waar, ik neem sommige dingen waar. En ik zie dat heel veel mensen, ook christenen, heel erg bezig zijn met leven vast te houden. Het mag me niet ontglippen. En dan zegt Jezus, ja, nou ontglipt het je juist. Je moet het loslaten vanwege mij. En het evangelie staat er dan soms nog bij. En dan zul je het vinden. En dan ga je worden wie je bent. En dan ga je dichter bij je schepper komen. Als je die ruimte geeft aan God. En ja, dat is een prachtige boodschap om iets over te vertellen. En ja, ik lees toch nog een klein stukje voor van die bijbelstudie. Want ik dacht, ja, dat is zo raak voor vandaag. Dat moet ik er gewoon even bij pakken. In plaats van wees jezelf, zegt Jezus in de eerste plaats: volg mij. Dat is iets anders dan doe mij maar na of laat je door mij inspireren. Het gaat meer de kant op van vereenzelvig je met mij. Of zoek je identiteit in mij. De focus van een christen is niet gericht op zichzelf, als het goed is, maar op Jezus en zijn evangelie. En Jezus draait er niet omheen dat dat een heel pijnlijk proces kan zijn. Hij gebruikte de woorden zelfverloochening en kruisdragen voor. Dat is niet omdat hij het ons moeilijk wil maken, maar omdat het niet anders kan. Het is de weg die hij zelf eerst is gegaan om de weg voor ons te banen. Jezus leidt ons niet op een aangename middagwandeling, maar op een weg vol gevaar en risico. Of gingen we ervan uit dat het Koninkrijk van God alleen een paar kleine aanpassingen betekende op ons gewone leven? Ja, het is natuurlijk, als je erover nadenkt, de radicale om een keer bekeren zegt het natuurlijk al, het moet de andere kant op gaan lopen. En juist daar ga je elkaar dan inderdaad vinden, omdat je dienstbaar wordt, omdat het niet meer gaat om ego's die van elkaar willen winnen en dat soort dingen. Maar dat je dienstbaar wordt naar elkaar. En eigenlijk heb je dan al een stukje van die derde weg te pakken waar ik het over wil hebben. Waarin je naast elkaar staat met genade en waarheid. Alleen een derde weg suggereert natuurlijk ook een eerste en een tweede weg. En dat klopt. Daar wil ik ook wat over toelichten. Wat zal een homo... Ik zeg wel gewoon homo, maar dan bedoel ik inderdaad... Iemand die dat niet tot zijn kernidentiteit heeft gemaakt, maar kortheidshalve, ja, ontkom je vaak niet aan. Maar wat gebeurt er met iemand die homo is, als die in een eerste weggemeente komt? Nou, in een eerste weggemeente zal het moeilijk zijn om uit de kast te komen, omdat zo iemand bang zal zijn van ja, straks word ik veroordeeld en ik weet dat het hier bijvoorbeeld eigenlijk niet mag. Ik mag eigenlijk gewoon die gerichtheid niet hebben, maar ja, ik heb het wel. Dus ja, wat moet ik? En sommige andere gemeenten van de eerste weg, die zullen als je ermee uit de kast komt, voor je willen gaan bidden voor genezing en demonen uit gaan werpen. En dat is een enorme drempel als je dat weet, dat dat in een gemeente gaat gebeuren. Ja, dat gaat niet. Dan weer je die mensen eigenlijk. Je houdt ze buiten de deur, zeg maar. Zelf geloven we, ik heb dat vorige keer ook verteld, wij geloven eigenlijk niet in genezing van homofilie. Soms geeft God wel hele andere dingen, zoals net bij Kees Jan. Ja, inmiddels ken ik 5 of 6 mannen die 100% homo zijn en op een dag worden ze, het gaat meestal wat langer, maar bij wijze van spreken, worden ze verliefd op 1 vrouw. Daar trouwen ze mee en dan krijgen ze kinderen mee en ze hebben een gelukkig huwelijk. Ja, dan zeggen wij ook, ja, God is God. Ja, fijn dat hij dat doet, weet je wel. Zoals Kees Jan wordt daar best soms lelijk op aangevallen. Maar ja, als God dat doet, ja, wat moeten we dan? Dat is toch hartstikke fijn eigenlijk. Dus, maar ook met en demonische dingen, wij geloven daar niet zo hard aan. Wel dat dat bestaat trouwens, dat heb ik zelf ook wel best nogal eens meegemaakt. Maar niet op het gebied van homoseksualiteit. Wij geloven dat die homoseksualiteit een gevolg is van de gebrokenheid van de schepping. Nou, net heeft Philip daar al het een en ander over gezegd. In zo'n gemeente doet men een poging eigenlijk tot heel veel waarheid, maar de genade wordt eigenlijk vergeten of wordt ermee van tafel geveegd. Dat gaat niet goed. Een gemeente van de tweede weg. Stel, ik ben homo. En ik zou in zo'n gemeente komen, dan vind ik dat helemaal niet makkelijk. Want zo'n weggemeente van de tweede weg heeft de stap genomen om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht goed te keuren. Terwijl ik er diep van overtuigd ben dat dat nou juist niet de bedoeling is. Het huwelijk is tussen een man en een vrouw. Het ziet vooruit naar de toekomst, naar Christus en de gemeente. Het ziet niet vooruit naar Christus en Christus of naar de gemeente en de gemeente. Nee, naar Christus en de gemeente. En ik ben er diep van overtuigd dat dus niet de bedoeling is. En dan wordt het erg moeilijk als ik in zo'n gemeente moet zijn. En het wordt nog wat moeilijker als er dan wat homostellen zitten. Dan maak ik hem er zelf gewoon echt heel lastig. Dus het is daar voor mij niet veilig. Ik zat laatst ook in een gemeente waarvan ik dacht dat dat eigenlijk heel, homorelaties niet goedkeurde. Maar toen opeens zei degene die preekte van natuurlijk is een relatie van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht geen enkel probleem. Ja, dat is niet veilig. Dat bleek daar dan een foutje te zijn, want het was niet het beleid van die kerk. Dus dat, nou ja, dus er zijn natuurlijk, het wordt een beetje op een bepaalde manier een beetje rommelig soms, dat heb je. Maar blijven communiceren, dat is geloof ik dan wel belangrijk. Dus dat heb ik ook daar gedaan. Ik heb het ben gewoon terug gaan koppelen. Dat is dan een gemeente van de tweede weg. En daar wordt eigenlijk een enorme poging gedaan tot heel veel genade. Heel veel genade. Maar daarmee wordt wel de waarheid van tafel gespoeld. En de derde weg die wij waar wij over willen vertellen, die we uit willen dragen, is een gemeente waar genade en waarheid volop samenkomen. Zoals Miel haalde het al even aan. In Johannes 1 staat vers 14 dat Jezus is gekomen, Jezus Christus is gekomen, vol van genade en waarheid. En een paar versen verder staat het nog van de wet. Ik loop even vast. De wet is gegeven door Mozes, maar de genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. En in zo'n gemeente genade en waarheid, allebei de schuifjes mogen op 10. Je hoeft niet te gaan zitten zoeken naar balans, allebei op 5 of allebei op 7. Allebei voluit en er ontstaan geheid problemen en hebben we God. Hebben we Jacobus 1, waar staat dat als we in wijze tekort schieten, dan bidden we God daarom en het zal gegeven worden. En ik wil niet de problemen die er zijn of die er komen makkelijker maken, maar we moeten gewoon, ja, geloof is wel de sleutel. Dus dat moeten we wel ook vasthouden. Dat de dingen die in het woord staan, dat God ons via het woord verder wil helpen. En dan natuurlijk niet als een boek vol regels en instructies en beloften op zich. Altijd in het licht van de Heilige Geest die daarop schijnt. Woord en geest moeten altijd samen gaan, anders dan gaat er iets niet goed. Dan over een derde weg, als je in een derde weggemeente zit. Ik had vorige keer iets genoemd, maar ik kon het niet, het hoorde bij de spullen die ik vergeten was, zeg maar. Maar dit keer heb ik er bij me. Dat was een mailtje wat ik had gekregen. Dat was die ochtend binnengekomen, of had ik die ochtend gelezen. En dat was van iemand, een moeder van een homofiele jongen van 25. En zij had het er vreselijk moeilijk mee. En zei, ik wil gewoon geen hetero-zoon. Ik wil geen homo-zoon. Ik wil een hetero-zoon. En ze gooide ook alles erg op één hoop. Dus ik heb ook een beetje geholpen om dat wat uit te splitsen. Van, dit is een feit. Dit vind je naar. Dat helpt vaak al wel. Om wat zicht te geven. Maar wat ze op een gegeven moment mailde, en ik herhaal nog even, net als vorige keer, dat het niet gaat om mij. Maar het stukje over mij hoort erbij. Anders dan is het niet duidelijk, denk ik. Zij mailde, ik wil je eerst bedanken dat je mij, ondanks dat je mij helemaal niet kent, toch steeds weer terugmailt. Dat vind ik zo bijzonder, maar ook wrang. De kerk die mij wel kent, laat mij vallen als een baksteen. Nou, ik heb het verhaal natuurlijk van één kant gehoord, dus ik ga die kerk, die wil ik daar helemaal niet op aanvallen. Aan de andere kant, zij heeft me zo gaandeweg het een en ander verteld en ja, dan trek je toch je wenkbrauwen wel eens op. Nou, wat zij bedoelt met de kerk heeft mij laten vallen als een baksteen. Zij bedoelt daarmee de leiding van de kerk. Weet ik gewoon uit het verband van wat ze heeft gezegd. Maar wat zou het heerlijk zijn als niet alleen de leiding van de kerk, maar ook gewoon de hele kerk, iedereen die er zit, zo zichzelf weg weet te cijferen op de manier die de geest leidt, zeg maar. Niet verkrampt of zo, maar gewoon zoals God dat leidt. Ja, dat je allemaal dienstbaar wordt, allemaal dolgraag wil dienen. Misschien zeg ik die dingen die jullie nu al zeggen, dat doen we al lang, man. Dat doen we al jaren. Maar in ieder geval wil ik dan zeggen, goed bezig. Ja, maar dat is een enorm verschil. En ik zie dat ook gewoon zelf met homoseksuele mensen. Ook met christenen op dat vlak. Dat je heel snel krijgt rechten hier en daar, rechten daar. Nee, man, dienen. Je moet die onderste weg gaan. Ja, vind ik altijd een heel mooi beeld van onder in de dalen stroomt het water. Daar moet je zijn. Daar stroomt het water van de geest. Ja, is het mooiste als je gewoon echt ieder apart kan zeggen, ik geef mijn leven totaal over aan Jezus. Ik ga voor hem leven, of ik nou hetero of homo of wat dan ook ben. Ik ga voor hem leven en ik heb dat zelf nog wel eens zo gedaan. Het is niet heel origineel, iemand heeft het wel eens eerder gedaan. Maar ik maak een lege bladzij, ik zet mijn handtekening eronder. En ik zeg, Heer, gaat u gang. Mag me alles kosten. Mag gewoon alles kosten. Ik weet dat u van me houdt, dat u het beste met me voor hebt. Dat u wil dat ik heel veel vrucht mag dragen, heel zinvol bezig mag zijn. Dat mensen gewoon worden opgebouwd. Liefst ook zich tot God gaan keren, de andere kant op gaan hollen. Maar dat zou het mooiste zijn als je dat doet. Als je gewoon stuk voor stuk gelooft, God heeft het beste met mij voor. Ik geef mijn leven zonder randvoorwaarden aan hem over. Gaat u gang, heren. Even een korte omschakeling naar heel iets anders. Lijkt het. Geen seks. Ja, dat is inderdaad even wat anders. Maar juist heeft het weer zoveel relatie met de dingen waar we tot nu toe over gehad hebben. Hoe dan? Achter die hunkering naar seks zit eigenlijk een verlangen naar intimiteit. Die vaak helemaal niet door seks bevredigd wordt. Ja, heel kort of zo. Maar niet echt. En intimiteit is vaak hetzelfde gemaakt. Er is tegenwoordig vaak een is gelijkteken tegengezet. ertussen gezet. Van de seksualiteit is intimiteit. Het is helemaal niet hetzelfde. Het is helemaal niet hetzelfde. We hebben allemaal behoefte aan intimiteit. Ook als je getrouwd bent. Zelfs als je een goed seksleven hebt. Zijn er altijd nog gebieden waarop je intimiteit nodig hebt. En het is belangrijk dat je open staat ook voor goede vriendschappen. En dat is dan ook een belangrijk punt van ja, hoe kun je ooit het volhouden als homo of als single die geen partner heeft, terwijl je dat wel zou willen bijvoorbeeld. Hoe ga je dat ooit redden? Nou, doordat je een gemeente om je heen hebt en vrienden om je heen hebt met wie je zo verbonden bent. Ik ken dat zelf ook gewoon, vrienden. Je zit in no time als ze op langs komen, op de knieën en God te danken, te bidden en je deelt van alles, gewoon lachen, gezellig, noem maar op. Je weet elkaar te vinden op alle momenten. En dat is een enorme rijkdom. En daar wil ik iets van laten zien door het filmpje van David.
Sydney, Australia originally. I was brought up there and then moved over here to study theology at the University of Oxford, and now I work in Oxford, live there, and absolutely love it. It's great. And you know, I had many, many boyfriends when I was growing up. My search for relationships was really extensive. You know, I started going out to Oxford Street in Sydney, which is the central kind of strip of the gay world in Sydney, trying to kind of go to clubs and meet people. I think love was a rush. Love was like an intoxication with the other person, and it was a kind of escapism really from the context that I was in, because I didn't feel accepted, I didn't feel understood. I would primarily define love, now that I'm a Christian, as self-sacrificial love, the kind of love we see on the cross. And that love is a passionate and romantic love, but it's ultimately first about giving yourself to the other and giving yourself up for the other. And that actually in that you find the most brilliant intimacy there is. The moment I became a Christian was incredible. I first experienced Jesus when I was in a pub in central Sydney, in the gay quarter, when a girl prayed for me. And I just felt this most incredible presence come upon me. It was like tingling, like oil on my head. And it was just this love that I had never encountered before. And I was completely gobsmacked, completely dumbfounded that this was real. It wasn't just a concept. The intimacy I experience with God now, it's like any relationship. There's maintenance, there's things that need to happen. But I think the difference with the relationship with God is that he is always faithful and I can actually depend on him. And I think that's an incredible security that I have with him that I just wouldn't want to give up for anything. And so I think you can't find that in any other relationship. It's only in that relationship with God that I have that, and that really helps me to love others better. Love others in a deeper way. Of course I miss romantic relationships, and on some level I miss sex, yes. But in another sense, not at all, because actually the search deep down behind sex in our society is a search for intimacy. And when I was having those sexual relationships, I was not finding very profound forms of intimacy. In fact, often that would separate me or distance me from people. So I think I found the intimacy I was looking for in Christ and in the church. What I love about being a Christian is that I get to share the most incredible news with people, that they don't have to live up to a moral standard, that they don't have to climb this ladder. And I think a lot of people feel condemned, and actually I get to share the news with them that they're not condemned when they receive Jesus and they turn away from sin or their old life. They're completely accepted, completely loved, completely brought into God's family, and that there's no condemnation anymore. I love that.
Ja, en nu is eigenlijk dan de vraag, die jullie met elkaar moeten beantwoorden. Van ja, wat voor gemeente willen we zijn? Zijn we al een beetje zo'n derde weggemeente bijvoorbeeld? Willen we dat zijn? Of gemeenten moeten zelf eigenlijk kiezen. Ook hoe je dat eventueel vormgeeft. Maar ik vind het mooi om te vertellen dat op de conferentie laatst met Miel over leiderschap, daar kwam een oudste naar me toe. Van een gemeente waar we ook twee informatieavonden hebben gehouden. En die zei tegen me op één echtpaar na, heeft iedereen van harte die derde weg omarmd. Ja. En ja, dat vond ik buitengewoon mooi. En ik dacht, oh, het is ook zo belangrijk dat je het helder hebt. Want het verandert op het moment allemaal zo hard. En als je niet kiest, je wordt zo makkelijk uit elkaar gedreven. Of ja, het wordt zo'n gemeente van we doen maar wat. Terwijl als je gewoon het duidelijk hebt. Nou, die gemeente koos er bijvoorbeeld voor om een visie op papier te zetten over dit thema. Hoe gaan we om met dit? Hoe gaan we om met dat? Nou, dat zijn de dingen die we op zich niet doen. We kijken wel mee als we dat willen. Van nou, willen jullie eens naar dat concept kijken? Dat doen we wel. Maar als gemeente moet je dat natuurlijk zelf met God en met elkaar moet je daaruit zien te komen. Ja, dat was het.
Oh, het is nu pauze dan. Er hoeft niks gezegd misschien. Of wil jij nog iets zeggen? Ja.
Dankjewel voor jullie openhartigheid en de genade die we zo ervaren. En ook dat Gods woord niet tekort gedaan wordt, maar dat beide op 100%, op 10. Ik vind het schitterend hoe je dat uitlegt. Dat je voluit gaat voor de genade en ook voluit gaat voor de waarheid. Laten we zo samen koffie drinken. En dan zal ik zo dadelijk weer beginnen met gebed. En tijdens deze koffie drinken schrijf even op. Het is altijd goed om dingen even goed op te schrijven. Omdat je dan ook helder hebt welke vraag dat je eigenlijk wil stellen. En dan kunt u dat hier neerleggen en dan zullen Philip, misschien dat je ook erbij schrijft voor wie je de vraag eigenlijk bedoelt. Dus dat je een vraag hebt aan Gert of een vraag hebt aan Philip of een vraag hebt aan hun beiden. Maar dat we twee stapeltjes dadelijk hebben waarin we de dingen hun kunnen voorleggen. Dankjewel. Vader, we willen u zo danken dat we in vrijheid hier zo samen mogen zijn. En ik bid ook voor wijsheid voor Gert en Philip als ze naar de vragen kijken en die gaan beantwoorden. Heere God, wilt u aan wijsheid geven en dat we ook een open hart hebben om echte antwoorden ook echt te ontvangen. Wilt u hen inspireren tot verheerlijking van uw naam. Amen.
Deze vraag is als volgt. Ik wil mensen met homofiele gevoelens aanvaarden, maar ik voel afkeer als mensen expliciet homoseksueel gedrag hebben. Wat te doen? Ja, ik weet dat een andere organisatie vaak begint met een foto van twee zoenende mannen. En dan vraagt wat voel je daarbij en zo. En de een zegt van, nou ja, gewoon. En de ander zegt, zoiets hoor je niet buiten op straat te doen. Maar dat hoort thuis. En misschien geldt dat soms ook voor heteroseksueel contact op die manier. Als je dat op straat zou zien, dan zou je misschien ook denken van, ja jongens, is dat niet iets meer voor thuis? Maar ik denk dat je niet heel veel beters kan doen. En misschien is dat gewoon al heel goed. Als je op de een of andere manier, maar ik weet niet hoe de vraagsteller daarmee te maken heeft. Maar als je bijvoorbeeld mensen op straat ziet zoenen of iets. Bid gewoon voor die mensen. Bid gewoon en vraag God of je misschien iets moet doen, iets moet zeggen of niet. Ik zeg dat de Heilige Geest verdeelt erbuiten. Die weet wie wat moet bidden en wat moet doen. Het is een beetje lastig omdat het nog heel algemeen is. Als je zegt van ja, ik heb daar, daar in mijn thuissituatie mee te maken. Ja, dan is het alweer anders. Maar ik denk dat de vraagstelling naar God toe hetzelfde blijft. Heer, geef me alsjeblieft wijsheid. Wat moet ik doen? En het is gewoon echt belangrijk dat ik gewoon wil benadrukken nog. In Jacobus 1 staat, als iemand in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom en zij zal hem gegeven worden. Maar dan moet je niet twijfelen. Kortom, je vraagt om die wijsheid aan God en je kunt hem er meteen voor bedanken, want je krijgt het. En hoe het eruit ziet, denk je misschien, ja, is dat nou de wijsheid die je kreeg? Daar moet jij niet over gaan. Jij moet doen wat je moet doen. Zeggen wat je moet zeggen, enzovoorts. Ja, ik denk het hier even bij laten, ja.
Waar komen dan toch de homoseksuele gevoelens vandaan? Nou, er is zoveel onderzoek in dit gedaan. Er is veel geld in Amerika en Europa gegaan om dat te zien. Nou, waar komt dit vandaan? De homolobby is super krachtig en met veel geld. En zij konden het nog niet ontdekken. Dus wat ik heb gelezen is dat er zijn verschillende factoren die hebben te maken met. Je ontdekt je gevoelens als je 8, 10 jaar oud bent of zo. Maar dan heb je wel een aantal jaar opvoeding al gehad. Dus ben je echt zo geboren? Sommige mensen zeggen, het voelt zo. Je hebt niet echt een keuze gemaakt. Maar niemand weet het zeker. Wat ik laatst een tijd geleden was experimenten met mensen die zijn geboren uit dezelfde ei. Wat is de Nederlandse naam voor tweelingen uit dezelfde ei? Echt precies hetzelfde. Eén homo, maar de andere niet. En toch uit dezelfde ei. Nou, wat zegt dat dan over de achtergrond? Maar ik bemoei mezelf niet zoveel in dat vraag, omdat het maakt niet zoveel uit waar is het, waar kwam het vandaan, maar wat doe je ermee? Ik heb gezegd, mijn zoon is geboren in Zuid-Amerika met een hartafwijk. We hebben hem bijna verloren, maar een aantal operaties en hij leeft nog en zo. Nou, waar komt zijn hartafwijk vandaan? Was het een ziekte van mijn vrouw in Colombia toen zij zwanger was? Was het iets anders? Was het erfelijk? Was het niemand weet het. Dus ik denk, het is meer belangrijk, hoe kunnen wij hem bemoedigen en helpen om een redelijk normale leven te kunnen hebben? Dus ook, misschien kan ik dit zeggen, ook als je met iets geboren bent, en dat ik denk is de morele argument, dat mensen denken, nou, als je bent zo geboren, dan moet het goed zijn. Maar dat is een beetje te snel door de bocht. Wij zijn geboren egoïstische mensen. Vanaf klein. Ik heb 4 kinderen. Die zijn vanaf klein. Je hebt geen onderwijs te geven om ongehoorzaam te zijn of zo. Dus het komt gewoon. Ik denk, ik zeg alle verkeerde dingen van de kinderen komen van de schoonmoeder ergens vandaan, denk ik dan. Maar dat is, je moet dat echt niet zeggen. Het is gewoon ingebakken. Je bent zo geboren en het betekent niet dat het goed is. Mijn hart is geboren, mijn zoon is geboren met een hartafwijk. En ik zou niet zeggen dat dit goed is. Wij mensen komen van een mix van 2 dingen. Gods perfect schepping en de zondeval. En wij zijn allen een mix van deze 2 bronnen. Dus nou, heeft God jouw zoon met een verkeerde hart gebouwd? Komt van beide kanten. Wat als je vindt dat God een verkeerde keuze voor je heeft gemaakt? Je voelt dat je een man in een vrouwelijke lichaam bent. En andersom, of andersom. De kern achter dit vraag is hoe je beeld van God. Dat God heeft een fout met jou of met iemand gedaan. En ja, soms het is moeilijk. toen onze zoon Edward was geboren, hij was de derde kind in Zuid-Amerika. We waren bezig met zendingen en zo. En je denkt, nou, hoe kan God een kind met dit grote probleem aan ons geven? We hebben het druk hier met andere dingen. En het hele leven met dit zorgen over een zoon, met een hart afweken. Heeft God een fout gemaakt? Nou, als je kiest daar weg te gaan, je wordt altijd bitter met God. Altijd vechten met God. Dus onze keuze, nou, God heeft dit zoon met zijn hartprobleem aan ons toevertrouwd. En wij willen de beste vader en moeder zijn voor zulke zoon. En ik denk, nou, we hebben niet een keuze gemaakt om man en vrouw te zijn. Dat is Gods, Gods keuze voor ons. En het is je lichaam, je biologie, lijkt redelijk duidelijk als je een man of een vrouw bent. En de worstelingen in je hoofd, nou, ik voel me dit of ik voel me dat. Nou, hoe belangrijk zijn zulke gevoelens? Ik vraag me af, hoe weet je wat een vrouw voelt? Hoe weet je wat een man voelt? Je weet alleen wat jij voelt. Dus het onderwerp van gender dysphoria, we hebben het ook op een website gezet. We hebben 4 of 5 boeken gelezen. En ik heb 1 goede gesprek met een trans gehad. Dus we zijn nog aan het ontwikkelen. Hoe kunnen wij zulke mensen beter ondersteunen en helpen? We hebben meer ervaring met homo's. Maar de idee dat onze identiteit, wie wij zijn, is niet door ons bepaald, niet door ons gekozen. Het is door ons ontvangen. En God maakt geen fouten. Yes.
Ik wil daar toch een opmerking over maken.
Ja, natuurlijk.
U zei straks, hè, in de eerste sessie, dat u identiteit loskoppelt van homoseksualiteit.
Je kernidentiteit, ja.
Dat is los van de kern. Maar ik denk dat wij steeds om de echte waarheid heen draaien. Hè, dat die homoseksualiteit, hè, die die man of vrouw heeft, hè, dat is een onderdeel van haar kern. Dat kun je niet loskoppelen. Omdat de seksuele drift, hè, dat is het sterkste wat de mens heeft. Dat is een primaire drift. Primair. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Dat zit in het wezen van de mens. Je ziet vaak in de oorlog, hè, als mannen onder enorme druk staan, dat er een soort, ja, een surrogaat homoseksuality ontstaat. Onder enorme druk, helemaal. Op het moment dat de oorlog voorbij is, het is vrede, dan vervolgt dat weer helemaal. Dan keren de mensen weer terug in de normaal gedragspatroon. Maar ik heb zelf geschreven ook, hè. Ik heb een neef, hè, die is nu 1 jaar jonger dan ik, 79, die is van kind af aan, hè, vanaf 4e, 5e jaar, hè, zei mijn moeder al, ja, je mag Jantje niet slaan, want hij is anders. Want ik had de neiging om nogal snel te zeggen.
Ook een deel van jouw kernidentiteit.
Maar ik denk dat het veel dieper zit. Dat het draagt, hè, om over te proberen te praten en die praten over Gods genade. Ik geloof dat allemaal wel. Hè.
Ja, ja.
Maar de kern van die persoon, hè, man of vrouw, hè, die is zo. En dat ga je niet veranderen.
Ja, ik twijfel dat God ziet een man als een hetero of een homo. En als we zien dat Gods plan, Gods bedoeling voor mensheid is de relatie tussen man en vrouw, dan dat sterke, diep ingebakken, met diepe wortels, homogevoelens. Sommige zijn oppervlakkig, maar sommige echt diep. Ik zou zeggen, nou, dat was niet de bedoeling. En ik zat niet, het is een deel van zijn gebrokenheid. Dus in de pastorale kamer, ik zal bemoedigen, trek het niet naar je kernidentiteit. Het is een keuze. Het is een keuze. Hoe zeg je, ja, ik heb het, net zoals Kees-Jan. Net zoals mijn zoon, je hebt een hartprobleem. Maar het is jouw keuze, als je trekt het naar je kernidentiteit, het bepaalt je leven. En dat is mijn tip. Maar ja, iedereen kan zijn keuze maken. Gert, heb jij nog een vraag?
Ja, op die vraag van net, ik had nu even iets meer tijd om er nog over na te denken. Dacht, ik kan het niet helemaal precies zien hoe het bedoeld is, maar als iemand zegt van ja, ik krijg daar de kriebels van als ik als iemand zich homoseksueel gedraagt, in welke vorm dan ook. Net had even over iets van zoenen op straat, maar dat kan, ja, je ziet soms aan sommige mensen heel snel van, die is waarschijnlijk homo. Wat ik aangaf is eigenlijk van vraag aan God wat je ermee moet doen. En ik bedoel dan eigenlijk, probeer je niet te ergeren, maar probeer te dienen als daar iets te dienen valt. En het kan ook heel goed zijn dat God zegt, nee, daar moet je helemaal niet mee bemoeien, man. Loop gewoon door. Ja, hij is God, dus dat is nogal makkelijk dan. De andere vraag is, hoe moet ik het switchen van geslachtsliefde begrijpen? Eerst getrouwd, dan gescheiden, dan een relatie met een man, dan een relatie met een vrouw. En nu weer alleen. Ik snap dat niet. Het schijnt steeds vaker voor te komen dat na een huwelijk man-vrouw de liefde na de scheiding naar hetzelfde geslacht gaat. Ja, ik weet niet of het een concreet voorbeeld is van die volgorde van getrouwd, gescheiden, relatie met een man, relatie met een vrouw en dan nu weer alleen. Of dat het een theoretisch voorbeeld is, maar er zijn veranderingen. Soms zijn er veranderingen in je seksuele gevoelens. Ik ben toen ik denk dat ik het vorige keer wel verteld heb. Dat heb jij volgens mij toen nog verteld over mij. dat ik 12, 13 was en het was eigenlijk 50-50. Ik viel op jongens en meisjes, ja, allebei. Ik vond het allemaal geweldig. En ik ben toen getrouwd, 33 jaar getrouwd geweest. In de laatste jaren hebben we niet veel bij elkaar gewoond. Dat had voor het grootste deel te maken met depressiviteit en stemmingswisselingen. En uiteindelijk wilde mijn vrouw van mij scheiden vanwege de stemmingswisselingen. Omdat, ook al ging het veel beter, als er maar iets gebeurde, kreeg ze dat hele verleden weer over zich heen. Dus ik denk dat dat traumatisch is. In ieder geval, zij zag dat niet meer zitten. Ik geloof niet dat echtscheiding de bedoeling is. Maar het lukt niet om alleen getrouwd te blijven. Dus ik ben onder protest dan akkoord gegaan. Maar aan het eind was het wel zo dat mijn homoseksuele gevoelens, die waren er nog, maar mijn heteroseksuele gevoelens waren, ja, eigenlijk weg. Ik zeg maar 90-10, maar eigenlijk was dat weg. Kennelijk kan dat veranderen, maar dat is misschien nog ook een stukje antwoord van, dat verandert niks aan mijn identiteit. En als ik morgen 100% hetero ben, ben ik nog net zozeer een geliefd kind van God. Voor mij is dat zeg maar echt de kernidentiteit. En er kan van alles kan stormen. Dat heeft het wel gedaan in mijn leven. En er kan van alles gebeuren. Maar dat is de kernidentiteit. En nu is dan ook dus de vraag van ja, hoe zit dat nou met die wisselingen en zo? Nou, wat ik inmiddels merk, dat is mensen reageren regelmatig op die website vernieuwd.com. Overigens, alle vragen die daarop gesteld worden, komen bij mij terecht. Dus als je denkt, ik wil een vraag aan je stellen, dan kan je altijd nog lekker anoniem even zo doen dan. Maar de meeste reacties zijn mannen, getrouwde mannen van in de 50, denk ik. Ja, wisselt een beetje natuurlijk met leeftijd. Maar die het niet meer uithouden, die homoseksuele gevoelens hebben. En daar, die houden het gewoon niet meer. Nou, die gaan het hun vrouw vertellen en die probeert dat dan te begeleiden op afstand. Of ook iemand, ook ongeveer van diezelfde leeftijd, die zegt, ja, voor het huwelijk hebben we het besproken. Ik wist dat toen al, maar we zijn toen getrouwd, hebben ook kinderen gekregen. Maar ik hou het niet meer. Ik word helemaal depressief, word er helemaal gek van en zo. Maar dan zie je dus dat vaak was het vroeger zo'n taboe. Ja, je moest gewoon met iemand van het andere geslacht trouwen. Ook dat die bijbelstudie waar ik gisteravond was. Ja, daar zit dan ook een man en die is ook getrouwd geweest met een vrouw. Die druk was zo hoog. Hij zegt, mijn vader was dominee. Die zei op een gegeven moment tegen me van, ik zeg maar even Jan, je bent toch geen homo, hè? Want je weet het, dan kan ik zondag niet meer de preekstoel op. Nou, dat is zo ontzettend fout. Maar door dat soort manipulaties zijn veel mensen toch gewoon gaan trouwen met iemand van het andere geslacht. En ik hoop dat het ontzettend veel meer dan we kunnen bedenken goed is afgelopen of goed gaat. Maar het is heel zwaar. Dus dat is misschien een stukje van het antwoord. En dat het dan wisselt. Sommige mensen zijn biseksueel. Dan een relatie met een man, dan een relatie met een vrouw en dan weer alleen. Ja, uiteindelijk, ja, weet je probeert het in elkaar te zoeken, maar eigenlijk moet je, moet je God daarbij halen. Ik weet wel, er zijn ook hele goede huwelijken van mensen die niet geloven. Dat wil ik gewoon helemaal niet ontkennen of zo. Maar je zoekt dingen bij elkaar, maar je verwacht misschien wel zoveel van elkaar. Dat kun je niet van elkaar verlangen. Je overvraagt de ander en je raakt teleurgesteld en verbitterd. En de ander raakt ook teleurgesteld en verbitterd. Maar je moet gewoon aanvaarden wat die ander jou wel kan geven over en weer. En de rest heb je broeders en zusters en vriendschappen. En daar haal je ook heel veel uit als het goed is wat je opbouwt, het goed is voor je leven. Kijk even naar het laatste stukje. Het schijnt steeds vaker voor te komen dat na een huwelijk, man-vrouw, de liefde na de scheiding naar hetzelfde geslacht gaat. Ja, dat is eigenlijk wat ik net aan heb gegeven. Ik hoop dat het zo duidelijk is als iemand er nog iets over wil vragen. Nee? Oké. Okay.
Misschien kan ik iets toevoegen aan jouw antwoord, Gert. Er is een, voor sommigen echt een stuk verwarring. Dat je bent getrouwd en het ging niet goed. Dat dan je probeert de andere kant te zien, experimenteren met je seksualiteit. En dan alles mag een beetje, dus dat maakt het makkelijker om te experimenteren. Ik denk het was 3-4 jaar geleden, de eerste keer dat ik kwam tegen de uitdrukking gender fluidity, gender fluid. Dus ik las het in een artikel in gender fluid. En ik denk, nou, hoe gek kan dit zijn? Dus ik dacht dat het betekent dat, nou, vandaag voel ik me vrouw. Dus je moet dat respecteren. En ik moet ook naar de vrouwelijke toilet gaan en de sauna's en zo. En dan volgende week voel ik me man. Nou, je moet dat ook respecteren. En nu heb je recht om naar andere. Dus ik dacht, nou, hoe gek kan het worden? Maar dan, ik heb een beetje meer onderzoek gedaan. En dan zeg ik, nou, het is niet zo eenvoudig. Wat ze proberen te laten zien, is dat er is fluidity, er is veranderingen in je zelfbesef, kan veranderingen zijn in je zelfbesef als man en vrouw, maar ook in je verlangens naar de andere. Je kan hetero zijn en dan na een tijd meer homo of andersom. Ik dacht, nou ja, yeah. En dat klopt. Ik zie met Gert, wat hij zegt 50-50 en nu 90-10 of zo. Ik heb dat meer, maar ik heb de laatste jaar veel interviews gehad met homo's. Ik wil verhalen. Dus ik lees de theologie, maar ik wil ook verhalen. En dan, ik ken een aantal mensen die nu echt kernlesbische waren. Toen zij 18, 20, 25 waren. En toch uiteindelijk liefde voor een man had. Zijn getrouwd, 2 kinderen. Hey? En prima huwelijk. En je denkt, nou, heb je nog lesbische gevoelens? Ja, een beetje, maar niet storend of zo. Wat doe je met zulke verhalen? Wat ik zeg tegen een vrouw, die had een interview met ons van de Volkskrant, was ik zeg, dit fluid gender heeft ook een plek binnen de LHBT-beweging. Als je googelt fluid gender, ze hebben een vlag. Ze hebben een identity binnen de LHBT-community. En toch, zij vechten. Hun punt is dat je kunt veranderen. Maar binnen dezelfde LHBT-community zeggen ze dan dat je bent zo geboren en niemand kan het veranderen. En je mag niet veranderen, je moet blijven. En alleen deze insinuatie dat misschien je kan veranderen, brengt de hele alles los. En ik denk, nou, hier in een land zoals Nederland, je kan een coach vinden voor alles wat je wil doen. Nou, als er iemand heeft fluid gender en hij begint te bewegen van hetero naar homo, kan hij een coach vinden? Te begeleiden? Ik denk, ja. Nou, stel hem ervoor dat hij heeft homogevoelens, maar hij merkt dat hij begint te veranderen naar hetero en hij wil gecoacht worden. Waarom is dat illegaal? Waarom is dat verhaal zo raar. De idee van fluidity, en ik denk, God werkt door dat fluidity. Ik zal de woord genezing niet gebruiken, maar ik heb verhalen. Op 1 mei heb ik een interview met een vrouw in Den Haag. Ze kwam tot Jezus 15, 16 jaar geleden. De lesbische vrouw. Zij is een reporter, dus goed met woorden. Dus ik heb haar via telefoon gezocht. En Twee jaar later, zij stopt met haar lesbische relatie. Ik zie dat God niet wil, dus ik stop. Dat is een beetje van een pittige tante. En nu zegt ze mij, ze is 70 jaar oud of zo. Nou, nu ben ik geneest. Nu ben ik hetero. En ik denk, nou, geneest is een beetje van een sterke woord. Misschien veranderd of zo. Nou, ik kies de woord dat ik wil. Oh, sorry mevrouw. Nou, ik heb de individuele, en ik wil haar het hele verhaal horen. Misschien een filmpje van maken, ik weet het niet. Er zijn veel mensen in Nederland met mooie verhalen. Die durven niet uit de kast te komen met een verhaal die niet klopt bij de ideologie van Nederland. Ze hebben genoeg ellende gehad. Ze willen niet meer shit over zich hebben. Dus, mond dicht. En dan, ik probeer hen te bemoedigen, ook door de website, om... Je verhaal is een goede verhaal. Moet gehoord worden. Nou, ik ga eerst met mijn verhaal en dan met dit vraag. Ik ben nog aan het leren. Ik vond, ik heb vorige keer gezegd, dat ik vond vroeger, ik vond homo's vies. En ik maak grapjes. Ik ben opgegroeid in Zuid-Amerika, waar je maakt grapjes altijd van homo's en schoonmoeders. Dat is echt normaal. Ik ben echt bekeerd van mijn homo-grapjes. Maar de... Nou, met liefde moet kunnen af en toe, denk ik. Hè? Hoop ik. Nou. Takes time, ja. Nou, ik heb veel... Ja, ik ben bekeerd. Ik zie hoe moeilijk christenen met homo's hebben om rein voor Jezus te leven. Dus ze hebben wel een bepaalde gemeente nodig die rond zich staan. En veel van de mensen waar ik heb interviews en gesprekken mee, zitten in gemeentes waar ze kregen geen ondersteuning. Je hebt het niet, het bestaat niet. Doe normaal, gemeentes. Of met de rainbowvlag uit op zondag. Alles mag. En dan, wat is het probleem dan? Is dat als je zit, overtuigd dat je moet reinen voor Jezus leven in zulke gemeentes... Je kreeg geen ondersteuning omdat mensen denken dat je maakt het moeilijk voor jezelf. Ga op jongens, je wil een partner hebben, gewoon doen. Nou, ik denk, ik mag, maar, oh, als je denkt het niet, dan doe maar dan zonder. Maar dat is jouw keuze, je maakt het moeilijk voor jezelf. Nou, dat helpt mensen niet. Dus in de gemeente waar ik kom in Eindhoven, we zijn 400 mensen of zo. Op zondag 300 plus of zo. En van de 6 leiders, ik spreek meer duidelijk over dit onderwerp, denk ik, dan de andere 5 oudsten. We zijn alle eens met de Bijbelse uitleg dat we hebben net gegeven. Maar nou, de andere oudsten denken nou meer een pastorale kamer. Maar ik denk nou, mijn kinderen en kleinkinderen horen elke dag op school, de andere kant. Dus zij moeten wel in de kerk af en toe de Bijbelse kant horen. Met liefde en genade, net zoals vandaag en 2 weken geleden. In december zat ik in de dienst. Mijn vrouw was ziek, dus ik zat naast een man van 40 of zo. Die ik kende niet. Ik heb hem vaak gezien, maar niet echt gesproken. Dus ik zat naast hem. En na de dienst, hij keek me aan en zegt... Philip, ik wil je danken dat je zo duidelijk over homoseksualiteit in de gemeente spreekt. Dus ik keek hem aan. Oh, nou, graag gedaan. En, waarom vind je het zo fijn? Speelt het in jouw gezin of zo, met jezelf? Of waarom vind je het zo belangrijk? Ik zeg, nee, je speelt niet in mijn gezin. Mijn issue is dat ik voel me vrouw van binnen. Ik denk, oh. Nou, ik heb een afspraak met hem gemaakt. In januari ging ik bij hem thuis. Een lange gesprek. Ik wil graag zijn hele verhaal horen. Hoe voelt het dan? Ja, toen hij klein was, zijn vader had ook soms af en toe kleding van vrouwen aan. Hij heeft dat ook gezien. En hij zegt tegen mij, nou soms... Als ik zie bepaalde film of zo, een bepaalde gesprek... de vrouwelijke gevoelens van binnen worden echt sterker. Dan soms heb ik vrouwelijke kleding aan voor een tijdje of zo. Maar als ik in de kerk ben, of een goede gesprek, of een goede film, of wat dan ook... Nou, het bleef dat vrouwelijke gevoel van binnen, maar manageable, gezacht, zacht. Dus ik zei tegen hem, wat een mooie ontdekking. Ik wil graag een film maken van jou om dat te zeggen. Nederland heeft dat nodig. En dan, hij wordt een beetje angstig. Hij zegt, Philip, maar jij bent de enige die dat weet. tante meteen die dacht, nou, rustig aan. Geen haast. Ik kan 1 jaar wachten, of 5 jaar wachten, 10 jaar wachten. Geen haast. You know? Dus, maar ik denk, jouw verhaal is wel een goeie. En toen ik in de auto zat, ik dacht voor mezelf, ik ben redelijk duidelijk op dit onderwerp. Waarom is hij gekozen om uit de kast te komen met mij? Ik had dat nooit verwacht. Ik dacht, nou, als hij wil uit de kast komen, misschien een van de meer andere leiders misschien. Een maand geleden, ik merk dat een derde weggemeente, wij zijn bezig met hoe kunnen wij handen en voeten geven aan dit derde weggemeente. Dus we hebben de theologie, de ideeën, ja, genade en waarheid op 10. Maar hoe dan geven wij vorm? Hoe kunnen wij een gemeente zijn waar homo's komen en voelen zichzelf thuis aan waarde net zo respecteerd en gewaardeerd? Dus één ding dat ik heb geleerd, is dat een gemeente moet zijn die waardeert singles. Ik las een statistiek vanuit Engeland, dat in Engeland 1 in 3 mensen in de kerken zijn singles. Volwassenen, 18-plussers. Dus voor elke getrouwde stel, er is een single in een kerk. En een single is iemand die nog niet getrouwd is, of iemand die gescheiden is, of iemand die weduwnaar of weduwe is of zo. Maar, dus als je maakt mooie programma's voor gezinnen, ze blijven altijd buiten. Dus ik dacht, nou misschien. Dus ik dacht, nou ik geef mijn focus op singles. Ik heb het op Beamer gezet, 6 verschillende type singles. En ik vroeg de gemeente, nou, als een van deze past bij jou, kan je staan een momentje. Ik wil graag jullie in het zonnetje zetten. Meer dan 100 mensen stond. Van 300, dus 1 en 3 ongeveer, ja. Dus, nou, ik zal niet de hele preek verhalen, heer, maar ik heb wel laten zien dat God ziet en waardeert singles. De Handelingen 8, de verhaal van de eunuch. Hij komt uit Afrika, hè? De Ethiopië, kamerling. In het Nederlands zegt kamerling, het is netjes een woord. Naam. Maar in Engels en Spaans, het is de eunuch uit Ethiopië. En eunuch betekent dat hij is gestreerd. Heeft non-standaard seksualiteit. En meest waarschijnlijk niet door zelf gekozen. Omdat hij was een financiële man naast de koningin. Dus de koningin moet hem zichzelf beschermen van rare mannen. Dus het is beter om castreerde mannen dichtbij te hebben. En ook voorzichtig, mensen met geld. Is beter geen families. Dus je bent gefocust op de zorg voor de geld. Dus nou, hij is een ambtenaar, gefocust op zijn taak. En toch met een single man, met een non-standaard seksualiteit. Hij ging naar Jeruzalem om God te aanbidden. En God zag hem. Hij zag dit man. En hij Filippus uit een bepaalde Samaria gebracht. Nou, ga naar de woestijn. En geef de boodschap van Jezus aan die man. Single, met een non-standaard, niet zelfgekozen seksualiteit. Hij zoekt mij. Ethiopië. Nu, 2000 jaar later. In Ethiopië nu zijn 100 miljoen mensen. 60% christenen. 60 miljoen christenen. Het is een eiland van christendom in de hele meer van islam. Wat een wonder. Het begon met 1 man. Single. Met een non-standaard seksualiteit. Niet zelf gekozen. Die God van harte zoekt. Nou, mijn verhaal, aan het einde van het verhaal, de Bijbelse uitleg, het verhaal klinkt een beetje oppervlakkig. Nou, dan ik vroeg, kunnen wij een aantal getrouwde mannen en vrouwen, kunnen wij naar voren komen en een zegen spreken over de singles die dat willen? Dus na een gebed aan het einde, ik stond met mijn vrouw en dan nog een 10 echtparen kwamen voor. En met de band, de muziek was aan het spelen en singles begonnen te komen. Dus een vrouw kwam, dan nog een vrouw. En dan kwam een man van 75 of zo. Hij is misschien 5 jaar in onze gemeente nu. En hij keek me aan, direct aan de ogen. Hij zei, Philip, vanaf klein heb ik homo-gevoelens en ik voel me zo eenzaam. Nou, je hart wordt zacht van zulke verhalen. We hebben voor hem gebeden en gezegend. afgelopen was hij bij ons om te eten. Ik heb hem uitgenodigd voor vanavond, maar hij had buikpijn, dus niet gekomen. Wat ik vond, wat de Heer mee laat leren, is dan bezig. Dat hier is een man die uit de kast komt, nog een keer met mij. Er waren 10 echtparen, hij had een keuze, maar hij wacht om met mij. De eerste ding dat hij zei, dat de duidelijkheid over Gods waarheid en liefde voor mensen kunnen goed samengaan. Ik had dat niet verwacht. Ik dacht, nou, mijn taak is de duidelijkheid en de Bijbelstukken. Succes, jongens, met de pastorale benadering of zo. Omdat, ja, ik kreeg een kans. Maar met deze twee verhalen, 1 maand geleden en 1 in december, januari. God is aan het zeggen, hey Philip, blijf doen, de waarheid spreken. In genade en met armen open. Hij mist lichamelijk contact. Hij is zo eenzaam. Hij woont alleen, een man van 75. Dus in de haal, ik omarm hem. Ik maak het publiek, het is geen rare dingen. Maar toch, hij heeft een hug nodig. Ik zal dat een paar jaar geleden nooit doen. Dus net zoals Miel, God is ook ons aan het veranderen. Sorry? Ja. Maar ik merk dat als je meer homo mensen ontmoet en hun verhaal goed luistert, het wordt redelijk makkelijk hun liefde hebben. Ja, er zijn mooie mensen. En vaak mannen met homogevoelens, vaak hebben ze zijn zorgzaam type. Een van onze broers in de gemeente, hij werkt voor KLM als een steward of zo. Zeg, bijna al mijn collega's zijn homo's. Hij is hetero getrouwd, kwam tot Jezus, denk ik, 2 jaar geleden, een jaar geleden net. Dus hij zei, ja, het is. En ik vroeg hem, waarom, wat is zo aantrekkelijk dan voor KLM en homo's? Wat is de klik dan? Nou, het is, ze vinden het fijn om te dienen. Dat is het. Dus als homo's vinden ze een plek in de gemeente. Zulke mooie eigenschappen die God heeft toegevoegd aan mensen met dat zulke gevoel, dat komt ook tot bloei in een gemeente. Op onze website er is een aantal verhalen, 10 verhalen. We hebben een vanavond gezien van David. Er is een verhaal van een oudere vrouw. Ik vergeet haar naam, maar Jeanette, ja. Vrouw van, ik denk, 65 of zo, tot bekering gekomen, gestopt met lesbische relaties en zo. Maar zij is omarmd in een gemeente in Engeland. En zij wordt nu de oma voor meer kinderen, veel kinderen in de gemeente. Uitgenodigd om babysittingen voor verjaardagen. Dit is echt, zij heeft een plek gevonden in de gemeente. Niet, hey, voorzichtig, zei ze. Lesbische ex, je weet het nooit. Voorzichtig met je kinderen, voorzichtig. Zo, maar ja, soms, hetero's kan net zo slechte dingen doen, hoor. Ik weet niet waarom hebben zo voorzichtigheid met homo's. Ik denk, nou, ja, ze woont niet dicht bij de Heer. Je kan rare dingen doen. Het is gewoon zo. Hoort echtgenoot of echtgenote bij je kernidentiteit? Mooie vraag. Nou, de model van kernidentiteit en secundaire identiteit is mijn manier om dit te kunnen uitleggen. Dus ik niet zeggen dat de Bijbel zegt kernidentiteit. Nee, het is. Ik zeg de feit dat ik getrouwd ben met Anneke als deel van mijn kernidentiteit. Ook de feit dat ik ben de vader van Vicky, van Elsa, van Edward, van Julie. Nou, voor mijn hele leven bleef ik de vader van mijn kinderen. Nou, dat bepaalt ook een veel deel van mijn identiteit. Van wat ik doe zo. En mijn vrouw is niet een deel van mijn gebrokenheid. Het is. Het brengt een stuk blijdschap in mijn leven. Nou, ik zou zeggen, word niet te krampachtig. Het is mijn model. Dus, maar wel de idee dat je kernidentiteit is bepaald niet door je gebrokenheid, maar hoe God jou ziet. Hoe ga je om met een familielid die praktiserend homo is, maar niet gelooft? Er is geen makkelijk antwoord, maar de standaard antwoord dat ik geef is dat elke persoon die Jezus nog niet kent, heeft Jezus nodig. Ze heeft niet een moreel standaard nodig. Daarom ik ben echt niet zo overtuigd dat we moeten met dit boodschap naar de politieke mensen brengen. Mensen hebben Jezus nodig. En als je buig je neerknie voor Jezus, als je maakt Jezus je redder en heer van je leven, dan jouw vraag is, Heere God, hoe wil je dat ik leef? Nou, dan komt de volgende stap. Maar als iemand hebben geen zin in Jezus, geen interesse in de Jezus, nou, waarom willen zij Gods standaard kennen? Dus ik zou zeggen, mensen die leven in zonde, wat je zegt, of leven zonder Jezus, ze hebben Jezus nodig. Dat is de prioriteit. En ik zou zeggen, doe normaal met iedereen en breng mensen tot Jezus. En na de bekering, dan komt er een rustig proces. Sommigen gaan sneller, sommigen langer, maar God heeft een tijd voor iedereen, maar je hebt wel een juiste, duidelijke bestemming. Als iemand wil de Eiffel Tower zien, nou, ik moet zeggen, je moet naar Parijs. Nou, je kunt met de auto, met de trein, met een vliegtuig, er zijn verschillende manieren. Je kunt wandelen, misschien met een fiets gaan, je kunt op één benen lopen, je kunt van alles doen, maar je moet uiteindelijk naar Parijs komen als je de Eiffel Tower ziet. Dus je, uiteindelijk, als je wil rein voor Jezus leven, dan God behagen met je leven, dan je moet ook rein voor Jezus leven. 10 uur bijna. Is er nog een brandende vraag? Of heb jij een inspiratiemoment, Gert, om iets nieuws toe te voegen of zo? Nee. We bleven hangen hier tot nog een half uurtje of zo. Dus ook hier in de pauze, je kan ook met ons spreken en we doen het graag. Voor de tijd is denk ik het beter geven aan Mil over en dan we kunnen ook later spreken, ja.
Hartelijk dank. Ik vond het een heilige avond. En in de zin van apart gezet. Waarin we God echt zoeken en hem zijn eer zoeken. Ik vond het een hele gezegende avond. En ik kan alleen maar beamen wat je zei, dat... Ik weet nog goed op die zondagmorgen toen we hier stonden en die groep mensen uit de auto stapte. En dat waren eerst mensen met, waren voor mij homo's, lesbiennes, transgenders. En toen ik ze uit de auto zag stappen, toen kreeg ik een intense liefde voor die mensen. En dat heeft ook die morgen bepaald. Dat was natuurlijk opgebouwd in die week. Maar toen kreeg zeg maar, de stem kreeg een gezicht. En het was een heel bijzonder om dat te ervaren. Ik wil heel graag met een tekst eindigen voordat ik bid. En dat is uit de Filippenzen 4. Daar staat zo'n prachtige tekst. Dat Paulus die zegt, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom... voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En ik werd bij deze tekst bepaald. Maar mijn God zal u in overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Dat leggen we altijd in die zin op Gods bordje. Dat is ook zo. Maar hij doet het soms door ons. Hij zal voorzien in, zeg maar, als mensen in die gebrokenheid, wat je vertelt. Mensen die, zeg maar, hunkering hebben naar gemeenschap. Ik vind het zo indrukwekkend ook, wat jullie zeiden, het verschil tussen intimiteit en seksualiteit. Dat is, zeg maar, ieder mens heeft echt intens, omdat hij niet alleen kan zijn, niemand kan alleen zijn. God heeft dat ook nooit bedoeld om alleen te zijn. Is het zo dat er intimiteit in een leven nodig is? En ik vind het echt volledig in de visie van hoe wij gemeente willen zijn... op deze plek, in deze generatie... dat we mensen willen liefhebben. Ongeacht hun afkomst, hun cultuur, hun seksuele geaardheid. Noem maar alles op. Want ik ben dankbaar dat mensen mij liefhebben. Want ik heb ook mijn gebrokenheid. En ik ken ook mijn status als ik in de spiegel kijk. Dat ik nog niet op Christus lijk. Hij is op weg. Maar ben ontzettend dankbaar dat God overeenkomstig zijn rijkdom voorziet. Wat ik nodig heb door anderen heen. En ik wil zo deze avond eindigen met gebed. Jullie vragen om te gaan staan. Dan zal ik zo echt de rest ook lezen van die groet- en zegenbeden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we mensen zijn die u kennen. En dat we broers en zussen zijn onder elkaar. En het is zo heerlijk, Vader, dat we onze broer en zus kiezen we niet uit. Die geeft u, omdat we elkaar hebben leren kennen in uw Zoon Jezus Christus. En het kenmerk van de Heer Jezus is toch wel zijn liefde en zijn nederigheid. En genade en waarheid. Heer God, we willen u zo ontzettend danken met deze avonden dat we gezegend werden door op de juiste manier en de juiste houding over moeilijke onderwerpen te spreken. En we willen ook echt Philip en Gert en het hele team willen we echt zegenen. Zegenen dat ze gelegenheden krijgen om in Nederland en daarbuiten die liefde van u echt te mogen uitdragen. Ik wil u zo danken, Vader, dat u zo ook zegt in de Filippense brief dat u overeenkomstig uw rijkdom voorzien zult in alles wat we nodig hebben. En of dat is in homoseksualiteit, in heteroseksualiteit, of dat gaat over alleengaand of getrouwd zijn, of gevoelens hebben van als man en vrouwelijke gevoelens hebben, of als vrouw mannelijke gevoelens kennen. U wilt voorzien in alles, overeenkomstig uw woord, overeenkomstig waarheid. Overeenkomstig om ons te vormen naar het beeld van Christus. En ik ben u zo dankbaar dat we daar niet bij u uitgesloten zijn, maar dat u het door ons heen wilt doen. Ik wil u zo danken daarvoor, dat onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid amen. En dan sluit deze brief die Paulus schrijft, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen. Amen.